Heer onze God,
wij danken u, Vader, dat we onze aanbidding voort mogen zetten. Wij danken u, Vader, voor uw woord. Wij danken u dat uw woord goed is, Heer. Wij bidden en we vragen, Heer, dat u ons leidt om te luisteren en mij leidt om te spreken. Vader, dat we niet alleen hoorders, maar ook daders van uw woord zullen zijn. Dat ons denken hernieuwd mag worden en dat we mogen groeien in de kennis en genade van onze Heer Jezus Christus. We vragen deze dingen enkel en alleen uit genade. In Jezus' naam. Amen. Nou, we bevinden ons bijna aan het einde van deze serie. Zoals jullie weten zijn we deze serie niet zomaar begonnen. We zijn hier terechtgekomen omdat we in Romeinen 8 kwamen. Maar Romeinen 8 is doordrenkt met het leven door de geest. Over het feit dat er geen verdoemenis is voor hen die in Christus Jezus zijn. Over de wet van de geest van het leven die vrijmaakt van de wet van de zonde en de dood. Over de geest die in ons woont, die ons leidt, die getuigt dat wij kinderen van God zijn. Over de geest die ons helpt in onze zwakheid. Met andere woorden, Romeinen 8 opent het hart van wat het betekent om als discipel te leven door de Heilige Geest. Er is veel verwarring over de Heilige Geest. Termen worden door elkaar gehaald. Woorden krijgen vaak ook een betekenis die de schrift er zelf niet aan geeft. De geest wordt ook vaak gereduceerd tot een gevoel, een ervaring, een kracht, een innerlijke indruk of een bepaalde sfeer. Nou, daarom hebben we in deze serie bewust uitgezoomd. En we wilden eerst het fundament helder hebben, zodat wanneer we straks in Romeinen 8 spreken over wandelen naar de geest, geleid worden door de geest de daden van het lichaam doden, de geest van aanneming tot kinderen en de geest die voor ons pleit, wij dat dan ook zien in het licht van wat de schrift daar daadwerkelijk mee bedoelt. Nou, als je bijvoorbeeld helder hebt dat de Heilige Geest geen onpersoonlijke kracht is, maar God zelf. Als je ook helder hebt dat de geest leven geeft en dat leven ook onderhoudt. Als je helder hebt dat heilige mensen van God door de geest gedreven zijn om de woorden te spreken en te schrijven die wij ontvangen hebben. Als je ziet dat hij niet pas in het Nieuwe Testament verschijnt, maar door heel de schrift heen werkzaam is. En als je boven alles ziet dat de geest de Heere Jezus Christus verheerlijkt, dan kun je hem niet reduceren tot een gevoel. En je kunt hem niet gebruiken als taal voor wat jij innerlijk voelt of ervaart. Je kunt hem niet losmaken van het woord wat hij zelf heeft voortgebracht. En je kunt hem dus ook niet losmaken van Christus. Want dat is juist wat hij doet. Hij verheerlijkt hem. Vandaag hebben we iets kortere dienst. De afgelopen 2 weken hebben we stilgestaan bij de vrucht van de geest en de gave van de geest. En we hebben gekeken naar hoe de geest werkt in het leven van de gelovigen en in de gemeente. En wat hij voortbrengt, wat hij geeft. We hebben nog 2 studies in deze serie, dus vandaag, wat we vandaag gaan behandelen en volgende week. Nou, wat we vandaag gaan behandelen raakt niet direct aan Romeinen 8, zoals de voorgaande onderwerpen dat deden. Maar omdat we nu zo uitgebreid hebben stilgestaan bij wie de geest is en wat hij doet, is dit ook het moment om dan de vraag onder ogen te zien van, oké, wat is de zonde tegen de Heilige Geest? Wat ook wel de onvergevelijke zonde wordt genoemd. Dit is een onderwerp waar veel vragen over zijn. Er bestaat veel verwarring en ook onzekerheid over. Dus mensen vragen zich af, wat is dit precies? Wanneer spreek je hiervan? Kan een gelovige dit doen? En misschien nog persoonlijker, heb ik dit gedaan? En die verwarring en onzekerheid komt niet omdat de schrift onduidelijk is. Maar doordat er door de eeuwen heen veel over gesproken is, zonder dat men gewoon dicht bij de tekst is gebleven. Er zijn veel leiders en leraren geweest die de woorden van de Heer Jezus hebben losgemaakt van de context waarin hij ze sprak. Die misschien dan wel terecht de ernst willen benadrukken, maar daar verder zijn gegaan dan wat de schrift daadwerkelijk leert. Die deze zonde zijn gaan toepassen op situaties waar de schrift die toepassing zelf niet maakt. Dus wat gaan we doen? We gaan doen wat we iedere week doen. We gaan gewoon de schrift in en we gaan hier samen doorheen, zodat we zien wat dit is en wat het niet is. We gaan 4 gedeelten uit de schrift lezen. Matteüs 12, Marcus 3, Lucas 11 en kort ook Lucas 12. Dat doen we bewust, dus je moet echt mee in je Bijbel. Ik heb ze gewoon hier op het scherm. Wat we gaan doen. We gaan niet beginnen met uitleg. We gaan niet beginnen met definities. We gaan eerst gewoon luisteren naar wat de tekst zelf te zeggen heeft. En het belangrijke is, waarom doen we dit? Omdat het hier vaak misgaat. Mensen hebben al ideeën over dit onderwerp. Ja, ze hebben dingen gehoord. Misschien uitspraken die zijn blijven hangen. Misschien zelfs angst die is opgebouwd. Dus het beste wat we kunnen doen, is gewoon eerst de tekst lezen. En daarna gewoon door de tekst heen gaan. Dus we beginnen met Matteüs 12. En dan beginnen we vanaf vers 22. Is iedereen er? Ja? Matteüs 12 vanaf vers 22. We lezen. Toen werd er iemand bij hem gebracht, die door een demon bezeten was en die blind was en niet kon spreken. En hij genas hem, zodat hij, die blind was en niet had kunnen spreken, zowel kon spreken als zien. En heel de menigte was buiten zichzelf en zei, is dit niet de zoon van David? Maar de Farizeeën hoorden dit en zeiden, deze drijft de demonen alleen maar uit door Beelzebul, de aanvoerder van de demonen. Jezus echter kende hun gedachten en zei tegen hen, ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. En geen enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal stand houden. En als de Satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe kan zijn rijk dan stand houden? En als ik door Beelzebul de demonen uitdrijf, door wie drijven uw zonen ze dan uit? Daarom zullen die uw rechters zijn. Maar als ik door de geest van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. Of hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst de sterke gebonden heeft? En dan zal hij zijn huis leegroven. Wie niet met mij is, die is tegen mij. En wie niet met mij bijeenbrengt, die drijft uiteen. Daarom zeg ik u, alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden. Maar de lastering tegen de geest zal de mensen niet vergeven worden. En wie een woord spreekt tegen de zoon des mensen, het zal hem vergeven worden. Maar wie tegen de Heilige Geest spreekt, het zal hem niet vergeven worden. Niet in deze eeuw en ook niet in de komende. Stel dat de boom goed is, dan is ook zijn vrucht goed. Of dat de boom slecht is, dan is ook zijn vrucht slecht. Want aan de vrucht wordt de boom gekend. Adderen gebroed. Hoe kunt u goede dingen spreken terwijl u slecht bent? Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. De goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van het hart. En de slechte mens brengt slechte dingen voort uit de slechte schat. Maar ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel. Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden. En op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden. Dan gaan we naar Marcus. Marcus 3. En daar lezen we ook vanaf vers 22. Of laten we hem vanaf vers 20 pakken. Vanaf vers 20 lezen we Marcus 3. En zij kwamen thuis. En er kwam opnieuw een menigte bijeen, zodat zij zelfs geen brood konden eten. En toen zijn verwanten dat hoorden, gingen zij erop uit om hem tegen te houden, want zij zeiden, hij is buiten zichzelf. En de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden, hij heeft Beelzebul. En door de aanvoerder van de demonen drijft hij de demonen uit. En hij riep hen bij zich en zei tegen hen in gelijkenissen, hoe kan de Satan uitdrijven? En als een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, kan dat koninkrijk niet stand houden. En als een huis tegen zichzelf verdeeld is, kan dat huis niet stand houden. En als de Satan tegen zichzelf opstaat en verdeeld is, kan hij niet stand houden, maar is dat zijn einde. Niemand kan het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst de sterke bindt, en dan kan hij zijn huis leegroven. Voorwaar, ik zeg u, dat alle zonden de mensenkinderen vergeven zullen worden, en de lasteringen die zij ook maar uitgesproken zullen hebben. Maar wie gelasterd zal hebben tegen de Heilige Geest, die heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar is schuldig en verdient het eeuwige oordeel. Want zij zeiden, hij heeft een onreine geest. En dan naar Lucas 11, Lucas 11 vanaf vers 14. We lezen daar. En hij dreef een demon uit bij iemand. En deze kon niet spreken. En het gebeurde dat hij die niet kon spreken, toen de demon uitgevaren was, sprak. En de menigte verwonderde zich. Maar sommigen van hen zeiden, hij drijft de demonen uit door Beelzebul, de aanvoerder van de demonen. Anderen verlangden van hem, om hem te verzoeken, een teken uit de hemel. Maar hij kende hun gedachten en zei tegen hen, ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. En een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, valt. Als nu ook de Satan tegen zichzelf verdeeld is, hoe kan zijn rijk dan stand houden? Want u zegt dat ik door Beelzebul de demonen uitdrijf. Als ik door Beelzebul de demonen uitdrijf, door wie drijven uw zonen hen dan uit? Daarom zullen zij uw rechters zijn. Maar als ik door de vinger van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. Wanneer een sterke, gewapende man zijn woning bewaakt, is alles wat hij heeft veilig. Maar als iemand die sterker is dan hij, op hem afkomt en hem overwint, neemt hij hem zijn hele wapenrusting, waarop hij vertrouwde, af en verdeelt zijn buit. Wie met mij niet is, die is tegen mij. Wie met mij niet verzamelt, die drijft uiteen. En dan heb je nog één vers, Lucas 12, vers 10. Lucas 12, vers 10. En ieder die enig woord spreken zal tegen de Zoon des Mensen, het zal hem vergeven worden. Maar wie tegen de Heilige Geest gelasterd zal hebben, het zal hem niet vergeven worden. Oké, voordat we dus iets zeggen over de zonde zelf, moeten we dus de context helder hebben. Dat is waarom we dit hebben gelezen. Dus in Matthäus 12 en Lucas 11 krijgen we details te zien. Er wordt een bezetene bij de Heere gebracht. Iemand die blind en stom is. Dus iemand die niet kan spreken. En de tekst leert ons dat de Heere hem genas, zodat hij weer kon zien en spreken. Dus wat zien we gebeuren? We zien een zichtbaar, concreet werk van bevrijding. Dat is wat we zien. Dan zie je de eerste reactie. De mensen zijn verbaasd. Ze zijn buiten zichzelf. Ze zeggen, is dit niet de zoon van David? Dat is een messiaanse titel. Dus met andere woorden, zij beginnen te overwegen dat dit het werk van God is. Of dat de Heer Jezus dus zelfs de beloofde Messias is. Maar dan komt de reactie van de Farizeeën. En hun reactie is cruciaal en beslissend hierin. Zij zeggen, we hebben dat een paar keer gelezen, deze drijft de demonen alleen maar uit door Beelzebul, de aanvoerder van de demonen. Dit is cruciaal, want dit wat we hier zien, dit noemen we interpretatie. Zij ontkennen niet wat er gebeurt. Dat doen ze nooit. Denk ook aan Lazarus. Ze konden niet ontkennen dat Lazarus uit de dood was opgewekt door de Heere. Dus zij willen niet alleen de Heere doden, ze willen ook Lazarus doden, want hij is gewoon een wandelende getuigenis. Dus hier in onze tekst ontkennen ze niet wat er is gebeurd. Ze interpreteren het. Hij drijft de demonen alleen maar uit door Beelzebul. Wat de menigte voorzichtig richting God trekt, trekken zij doelbewust de andere kant op. Dat zie je ook in Markus 3. Daar staat dat ze zeiden in vers 22, hij heeft Beelzebul. En door de aanvoerder van de demonen drijft hij de demonen uit. Maar in vers 30, nog concreter, hij heeft een onreine geest. Nou, in Lucas 11 zie je dezelfde lijn. De Heere drijft een demon uit en sommigen reageren door te zeggen dat hij dat doet door Beelzebul. Dus in alle drie de evangeliën zie je exact dezelfde structuur. De Heere Jezus handelt door de geest. Mensen zien dat en reageren. En de religieuze leiders geven een bewuste, tegengestelde interpretatie. Dus wat we goed moeten begrijpen is, 1, dit gaat niet om onwetendheid. Dit gaat ook niet om twijfel. En het gaat hier ook niet om ontkenning dat er daadwerkelijk iets bovennatuurlijks is gebeurd. Het gaat hier concreet om een duiding, om het interpreteren van wat men ziet. Het werk van de Heere God wordt het werk van Satan genoemd. Dat is wat we zien. Maar let op wat de Heere Jezus vervolgens doet. Hij reageert niet alsof de Farizeeën alleen een verkeerde mening hebben. Dus hij behandelt hun woorden niet als een misverstand. Hij laat zien dat hun beschuldiging geestelijk en moreel geladen is. Dus het is niet alsof ze simpelweg hebben gezegd, hé, wij begrijpen niet wat hier gebeurt. Nogmaals, zij hebben gezegd dat de Heere Jezus demonen uitdrijft door Beelzebul, de aanvoerder van de demonen. Dus het onmiskenbare werk van bevrijding, van demonische bevrijding, noemen zij demonisch. En laten we dit even helder hebben, dit is echt goed om te benoemen. Kijk, het gaat hier om een man die niet kon zien en niet kon spreken. En de mensen wisten dat. Dit is niet wat we zien, waarvan het ene been zogenaamd korter was en dat rechtgetrokken wordt en dat soort dingen. Dit is toetsbaar. Dit is verifieerbaar. Net zoals de blindgeboren man in Johannes 9. Net zoals de schoonmoeder van Petrus die koorts had. Net zoals Talita in Marcus 5. Net zoals Lazarus dood was en in het graf lag. Dit is geen kwestie van dopamine waardoor je even verlichting voelt. Dit zijn tekenen en werken die gedaan worden die tegen alle natuurwetten ingaan. Ze zijn onmiskenbaar. Dit is een bovennatuurlijk werk. Maar wat doen ze dus? Ze zien bevrijding en noemen het demonisch. En let dan op de woorden van de Heere Jezus. Hij zegt in Matteüs 12, vers 25. Ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. En geen enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal stand houden. En dan past hij dat toe. En als dan de Satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe kan zijn rijk dan stand houden? Dus de Heere Jezus laat zien dat hun interpretatie en hun eigen uitleg tegenstrijdig is. Als Satan werkelijk achter deze bevrijding staat, dan werkt Satan tegen zichzelf. Dan breekt hij zijn eigen rijk af. Satan bevrijdt mensen niet uit zijn eigen macht om zichzelf te verheerlijken. Hij maakt niet vrij wat hij gevangen houdt. En daarna gaat de Heere Jezus dus verder. Hij spreekt in Matteüs 12, vers 27. En als ik door Beelzebul de demonen uitdrijf, door wie drijven uw zonen ze dan uit? Dus het was niet iets onbekends in die tijd. Maar de Heere Jezus laat zien, hun oordeel is niet eerlijk. Zij gebruiken een maatstaf tegen de Heere die zij niet op anderen toepassen. Dus zij kijken niet neutraal. Hun beoordeling wordt gedreven door hun vijandschap tegen hem. En dan in vers 28, dat is het hart van dit stuk. Maar als ik door de geest van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. Dus hier geeft de Heere zelf de juiste uitleg van wat er is gebeurd. De Farizeeën zeggen, dit is het werk van de Satan. De Heere zegt, nee, dit is het werk van de geest van God. Dit gaat dus niet om twee meningen. Dit is een fundamentele botsing tussen waarheid en verdraaiing. De Heere Jezus zegt dat zijn werk door de geest van God gebeurt. En als dat waar is, dan betekent zijn genezing en bevrijding niet minder dan dit. Het koninkrijk van God is bij u gekomen. De macht van de Satan wordt niet bevestigd, het wordt gebroken. De Messias is aanwezig. Gods heerschappij breekt door in het midden van Israël. En daarom is hun beschuldiging dus zo zwaar. En let dan op hoe de Heere spreekt over lastering. In Matteüs 12, vers 31 lezen we, daarom zeg ik u, alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden. Maar de lastering tegen de geest zal de mensen niet vergeven worden. Let op als eerste dat de Heere begint met een brede uitspraak over vergeving. Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden. Dus de Heere begint niet met een beperking, maar met een ruimheid van vergeving. zonden kunnen vergeven worden. Zelfs lastering kan vergeven worden. En dit is belangrijk, hè, voordat we verder gaan. We moeten echt beseffen en begrijpen, ook wanneer we het evangelie verkondigen. En ook voor onze eigen vrede en rust in de Heer. We moeten begrijpen, we moeten weten en horen hoe ruim Gods genade en vergeving is. Ieder mens moet begrijpen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En begrijpen dat we de liefde van Christus zouden kennen, die de kennis te boven gaat, opdat we vervuld zouden worden tot heel de volheid van God. Nogmaals, de Heere begint niet met een grens, maar begint met overvloed. Hij opent met de werkelijkheid dat zonde vergeven wordt. Niet een bepaalde soort zonde, niet alleen lichtere overtredingen, maar zonde in haar volle breedte, zelfs nogmaals lastering wordt genoemd. Dat betekent dat de maat van vergeving ligt in de volheid van zijn werk. Dat is cruciaal. Kijk, ik weet dat wanneer je geconfronteerd wordt met de zwaarte en schuld van je zonde, dat er iets in je kan komen dat zegt, kijk, voor mij is er geen vergeving. Heel veel mensen zeggen dat, heel veel mensen denken dat. Dat je terugkijkt, dat herinneringen naar boven komen over woorden die je hebt gesproken, over keuzes die je hebt gemaakt, waar je misschien nog dagelijks mee geconfronteerd wordt, dingen die je hebt nagelaten om te doen. En dat je je schaamt. Terecht. Want de schrift bagatelliseert zonde nooit. Schaamte kan terecht zijn omdat zonde werkelijk schuld is voor God. Maar let op wat de schrift daarnaast zegt. De schrift leert niet alleen dat de mens schuldig is, maar ook dat God zelf een weg heeft geopend tot vergeving door het werk van Jezus Christus. De Heere Jezus is niet gekomen om goede mensen nog iets beter te maken. Hij is gekomen om zondaren te redden. Hij zegt zelf dat hij niet gekomen is om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars tot bekering. Hij heeft zichzelf gegeven als offer. Dat is de kern. Aan het kruis draagt hij niet zijn eigen schuld, maar de schuld van anderen. De straf die rechtvaardig over zonde komt, wordt op hem gelegd. Dat is wat de schrift bedoelt wanneer het spreekt over verzoening door zijn bloed. Paulus schrijft dat God hem heeft voorgesteld als verzoening in zijn bloed. Dit betekent dat God zelf deze weg heeft aangewezen. Hij is Gods antwoord op de schuld van mensen. Petrus schrijft dat wij niet verlost zijn met zilver of goud, maar met het kostbare bloed van Christus. Dat wil zeggen, jouw schuld kan niet afgekocht worden, niet hersteld worden door eigen inspanning, maar God zelf heeft de prijs betaald. Johannes leert ons dat het bloed van Christus reinigt van alle zonden. Dus niet een deel, niet de lichtere zonde, maar van alle zonden. Zijn werk is toereikend. Hij kan volkomen zalig maken wie door hem tot God naderen. Dus de Heere begint bij de rijkwijde, maar dan maakt hij een onderscheid. Maar de lastering tegen de geest zal de mensen niet vergeven worden. Nu moeten we goed begrijpen wat lasteren is. Dus kijk, lasteren is niet zomaar twijfelen. Lasteren is ook niet worstelen. Het gaat ook niet over vragen stellen. Het gaat ook niet over het tijdelijk verkeerd spreken uit onwetendheid. Lasteren is hier bewust kwaadspreken van wat heilig is. Demonisch noemen wat heilig is. Nogmaals, Markus 3 vers 30 helpt ons. Want zij zeiden, hij heeft een onreine geest. Dat vers is verklarend. Markus laat zien waarom de Heere Jezus over lastering tegen de geest spreekt. Omdat zij zeiden dat hij die door de geest werkt, door de Heilige Geest, een onreine geest heeft. Dus dat is de kern. De Heilige Geest werkt in en door Christus. De fariseeën noemen dat werk onrein. En daarom spreekt de Heere Jezus over lastering tegen de geest. En dan komt de volgende vraag. Oké, maar waarom maakt de Heer onderscheid tegen, of tussen spreken tegen de Zoon des Mensen en spreken tegen de Heilige Geest? He, want in Matteüs 12, vers 32 lezen we: en wie een woord spreekt tegen de Zoon des Mensen, het zal hem vergeven worden. Maar wie tegen de Heilige Geest spreekt, het zal hem niet vergeven worden. Niet in deze eeuw en ook niet in de komende. Dus besef, de mensen zagen de Heer. Zij zagen zijn verschijning. Zij zagen zijn nederigheid, ze zagen hem eten, reizen, vermoeid worden, verworpen worden. En we zien, als we ook Johannes lezen, als we alle evangelieën lezen, velen begrepen niet wie hij werkelijk was. Er kon dus sprake zijn van spreken tegen de Zoon des Mensen uit onwetendheid, uit blindheid, uit ongeloof. Denk aan Paulus. Hij lasterde, vervolgde en verwoestte de gemeente, maar hij leert in 1 Timotheüs 1 vers 13 dat hem barmhartigheid bewezen is, omdat hij het in onwetendheid gedaan heeft, in ongeloof. Kijk, dat betekent niet dat spreken tegen Christus onschuldig is, dat is het niet. Maar de Heere leert dat zulke zonden vergeven kan worden. Maar spreken tegen de Heilige Geest in deze context is anders. Waarom? Omdat de Geest degene is door wie de waarheid over Christus zichtbaar wordt. De Geest getuigt van Christus. De Geest openbaart de kracht van Gods Koninkrijk in Christus. En de Geest maakt duidelijk dat dit niet zomaar een menselijk optreden is, maar het handelen van God. Dus wanneer iemand niet alleen Christus ontkent in zijn vernedering, maar het duidelijke werk van Gods Geest in Christus ziet, en dat werk als bewust satanisch noemt, dan is dat een diepe vorm van verzet. Het verschil is dus niet dat de Zoon minder God zal zijn dan de Geest. Dat kan niet, de Zoon is God, de Geest is God. Het verschil ligt in de wijze waarop de zonde hier plaatsvindt. Spreken tegen de Zoon des Mensen kan nogmaals voortkomen uit onwetendheid over wie hij is. Maar lastering tegen de Geest in deze context is het doelbewust verdraaien van het getuigenis dat God door de Geest over Christus geeft. Daarom is dit zo serieus. En de vraag is dan, waarom wordt dit niet vergeven? Want de Heer zegt niet alleen dat dit ernstig is. Hij zegt dat het niet vergeven zal worden. Niet in deze eeuw en ook niet in de komende. Dus dat is absolute taal. De Heer laat geen ruimte om dit te verzachten. En vooropgesteld, het is niet onvergeeflijk omdat Gods genade niet toereikend is. Nee, de ernst ligt juist hierin. Deze zonde verwerpt het werk van de Geest waardoor een mens juist tot bekering en vergeving wordt gebracht. Dat is wat hier gaande is. Als iemand dat werk van de Geest ziet, de Geest die getuigt van Christus, de Geest die de ogen opent voor het Koninkrijk van God, de Geest die een mens tot erkenning van de Zoon brengt, als iemand dat werk verwerpt, dat werk omdraait en dat werk van God satanisch noemt, dan sluit hij zich af voor de weg waarlangs vergeving tot hem kan komen. Nogmaals, daarom is Marcus 3 zo belangrijk. Want zij zeiden, hij heeft een onreine geest. Dat is de concrete aanleiding. Zij zagen het werk van Christus, zij hoorden zijn woorden, zij zagen bevrijding uit de macht van Satan, en zij zeiden, dit is een onreine geest. Dat is waarom de Heere spreekt over lastering tegen de Heilige Geest. Als we alles bij elkaar brengen, of alles bij elkaar nemen wat we tot nu toe hebben gezien, dan gaat het bij de zonde tegen de Heilige Geest om een mens die geconfronteerd wordt met het duidelijke werk van God in Christus, door de Heilige Geest, en dat werk vervolgens omdraait. Wat van God is, wordt satanisch genoemd, wat door de Geest gebeurd wordt toegeschreven aan een onreine geest, en wat het Koninkrijk van God openbaart, wordt bewust weggezet als het werk van de duivel. Dus als we de zonde willen omschrijven, als we deze zonde willen omschrijven op basis van deze tekst, dan moeten we zeggen, de zonde tegen de Heilige Geest is een verharde en doelbewuste lastering van het werk van Gods Geest in Christus, waarbij iemand het duidelijke werk van God als demonisch bestempelt en zich daarmee verzet tegen het getuigenis waardoor hij juist tot bekering en vergeving geroepen wordt. En laat dat dan heel duidelijk zijn. Wat we in deze teksten hebben gezien, is niet iets algemeens wat je zomaar op allerlei situaties kunt toepassen. De zonde tegen de Heilige Geest is niet elke zonde. Het is niet wanneer iemand struikelt, valt, wordt terechtgewezen enzovoorts. Het is niet wanneer een gelovige worstelt met zonde en daar berouw over heeft. Het is ook niet hetzelfde als twijfel. Hè, want in de schrift zelf zien we gelovigen die vragen stellen, die niet begrijpen wat God doet, die klagen, die roepen, die worstelen. De psalmen zitten daar vol mee. Habakkuk brengt zijn vragen voor Gods aangezicht. Johannes de Doper laat vanuit de gevangenis vragen. Bent u het die komen zal of verwachten wij een ander? Dus dat is geen lastering tegen de geest. Dat is worsteling binnen de werkelijkheid van geloof, nood en een beperkt begrip. En nogmaals, het is ook niet een gelovige die struikelt in woorden. Petrus verloochent de Heere, niet innerlijk alleen, maar openlijk met woorden. Hij wordt door Christus hersteld. Dus we moeten dat helder voor ogen houden. En je hebt ook mensen, hè, die dit wegzetten als je voor de zoveelste keer die zonde hebt gedaan, dan heb je dus de zonde tegen de Heilige Geest gedaan en kun je niet vergeven worden. Maar als we gelaten uiteindelijk lezen, dat lezen we dat Petrus weer gaat huichelen. En dat die Barnabas daar ook in meeneemt. En Petrus, gewoon de apostel, die vergeeft, hij wordt terechtgewezen, hij wordt gewoon hersteld. En het moet dus echt duidelijk zijn. Omdat hier in de praktijk veel schade ontstaat. Ik heb voorbeelden meegemaakt van mensen die hiermee belast zijn geraakt. En bijvoorbeeld een ouderling die terecht beschuldigd werd door iemand. En die beschuldiging bestempelde als lastering tegen de Heilige Geest. Dus je moet begrijpen wat daar gebeurt. Je spreekt van een menselijke situatie, een conflict, en dat wordt verbonden aan een van de meest ernstige waarschuwingen die de Heer Jezus uitspreekt. Dus je moet je voorstellen op wat voor plek iemand zichzelf zet. Dat is geestelijk gevaarlijk. Want dan neem je woorden van de Heere Jezus, gesproken in een zeer specifieke context, en je gebruikt ze in een situatie waar de schrift ze niet op toepast. En daarmee belast je iemands geweten met iets wat God zelf daar niet op legt. Iemand kan dan achterblijven met de vraag, heb ik iets gedaan waarvoor geen vergeving meer is? Zo iemand kan jarenlang gevangen raken in angst omdat iemand de schrift misbruikt voor zijn eigen gewin. De Heere spreekt deze woorden niet om elke angstige ziel verder te belasten. Hij spreekt ze in reactie op mensen die het zichtbare werk van Gods geest in Christus zien en dat werk bewust demonisch doet. Nou, volgens mij is het een record. Ik zei al dat we vanmorgen een korte verkondiging hadden. En ik zei ook dat dit niet expliciet in relatie staat met Romeinen 8. Maar het was wel nodig om dit te behandelen vanwege de vele misstanden rondom dit thema. Maar daarom wil ik jullie ook aansporen, ons allemaal aansporen. Neem de schrift serieus. Lees je Bijbel. Lees het niet oppervlakkig, maar lees het in zijn context. Wat staat hier? Waarom wordt dit gezegd? In welke situatie? Tegen wie? Wat is de lijn van het geheel? Als je dat niet doet, dan loop je het risico dat je meegesleurd wordt door bedenkingen en filosofieën en woorden van mensen die de schrift gebruiken op een manier die de Heere zelf niet heeft bedoeld. Dan worden er lasten op je gelegd die God je niet oplegt. En dan raak je gebonden door angst of verkeerde conclusies, terwijl de schrift juist helderheid en vrijheid biedt. En begrijp me ook niet verkeerd. We gaan daar volgende week bij stilstaan. Wij als gelovigen, we kunnen de Heilige Geest bedroeven. We krijgen ook de waarschuwing om de geest niet uit te blussen. Dat zijn reële dingen. Dat raakt ons leven, dat raakt onze gehoorzaamheid, dat raakt onze wandel met de Heer. Maar laat niemand je een juk opleggen, en vooral niet rondom dit thema. En we zeggen dit niet om de zonde te bagatelliseren, want jullie weten dat we dat niet doen. Maar laat niemand je een juk opleggen en leg ook niemand een juk op die de Heere de ander zelf niet oplegt. Amen. Laten we bidden. Heere onze God, wij danken u, Vader, dat u zo goed bent en dat uw woord zo helder is, Heer. Wij danken u voor de genade die wij vinden in onze Heer Jezus Christus. Wij danken u voor de rust, voor de vrede, voor de verlichting van de ogen van ons verstand die u geeft door uw woord heen, Heer. Wij danken u voor het werk van uw geest. Wij danken u dat wij acht hebben kunnen slaan op het getuigenis van de Heer Jezus Christus en dat wij zijn roepstem hebben kunnen horen. Wij bidden, Heer, voor allen, ook die nog gebonden zijn, Heer, die in ongeloof leven, die zich verzetten tegen het werk van uw geest. En we bidden, Heer, dat hun ogen open mogen gaan en dat zij waarlijk acht mogen slaan. Die zalige woorden van leven die u geeft, Heer. Wij danken u, wij loven u en wij prijzen uw heilige naam. In de naam van onze Heer Jezus. Amen.